Goedemorgen. Ben ik in beeld? Ja, dan hoor ik mezelf, geloof ik. Goedemorgen. Sta ik dan. En vandaag ga ik spreken over de eerste Korintiërsbrief. En wat ik zo bijzonder vind, is dat opnieuw eigenlijk alle liederen zo prachtig aansluiten bij de preek wat ik voorbereid, of wat een spreker heeft voorbereid. En eigenlijk kan je wel zeggen dat al die liederen, dat is natuurlijk omdat we God willen aanbidden, hem de eer willen geven. Maar het is, behalve aanbidding, is het ook een stukje belijdenis dat we doen. In al die liederen spreken we uit wie God voor ons is, wie Jezus Christus voor ons is. Het is eigenlijk een stukje woordverkondiging. Dus we gaan gewoon één moeite door met hetzelfde waar we vanochtend mee begonnen zijn. En daar mag ik verder mee gaan. En daar ga ik dus verder aan de hand van de eerste Korintiërsbrief. En bovenaan, even de techniek aanzetten, zou ik willen zetten. U bent de gemeente van de Heere Jezus Christus. Gedraagt u dan ook eens als zodanig, als de gemeente van de Heere Jezus Christus. En dan moet u niet denken, wat zou u nou bedoelen? Bedoelt u mij? Bedoelt u ons? Of wat dan ook? Absoluut niet. Dus u mag nu direct weer stoppen met speculeren of wat dan ook. Het gaat mij puur en alleen om dat ik zo bezig ben geweest met de gemeente, wat de gemeente is in de Heere Jezus Christus. Wat de christengemeente Brea kan zijn in de Heere Jezus Christus. Dat heeft me zo geraakt, daar heb ik zoveel van geleerd. En dat wil ik vanochtend gewoon met u delen. Dus, niet speculeren, ik ben heel blij met u. Wij zijn de gemeente van onze Heere Jezus Christus. En wat betekent dat voor ons als christengemeente Brea? Laten we lezen in de eerste Korintiërsbrief, de versen 1 tot 10. Eerste Korintiërsbrief, de versen 1 tot en met 10. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus, door de wil van God, en Sosthenes, de broeder, aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen, met allen die de naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen, in elke plaats zowel hun als onze Heere. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd voor u vanwege de genade van God die u is gegeven in Jezus Christus. U bent namelijk rijk, in alles rijk geworden in hem, in alle spreken en alle kennis, naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u, zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht. God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. God is getrouw, door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Tot zover. Hoop ik dat alles blijft staan. Ik ga hem even omdraaien. Bovenaan staat in mijn HSV-bijbel, er staat de vertaling, de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. En hij heeft deze brief, of deze gemeente moet ik eigenlijk zeggen, gesticht op zijn tweede zendingsreis. De zendingsreis die hij dus van Antiochië helemaal naar Korinthe deed en van Korinthe zo weer terug. We komen onderweg dus een aantal dingen tegen. En ook de Berea-gemeente. De naamgever van onze gemeente. Dus daar herkennen we iets in. Maar hij is dus in Korinthe aangekomen. En dat kunt u ook allemaal nalezen, die hele reis, in Handelingen 18. En als we dan eens gaan inzoomen erop, wat zien we dan? Dat Korinthe was een van de belangrijkste steden toen. Die ligt hier op een smalle engte, zeg maar, tussen Achaïe en het vasteland. Dus alles moest hier langs. Maar bovendien lag het ook, of had het eigenlijk, twee havens. Eentje aan de Egeïsche Zee naar Azië toe en eentje naar de Adriatische Zee, zo naar Italië en Rome toe. Het lag dus ontzettend strategisch. En zo strategisch dat de schepen over het land heen getild werden van de ene naar de andere haven. Nou, dat is niet erg handig. Dus ze bedachten al toen Nero dacht, ik ga een kanaal graven. Maar dat is pas in 1893 gerealiseerd. Nu kunnen de schepen gewoon van de ene naar de andere zee. Korinthe was dus eigenlijk heel strategisch gelegen. En het groeide uit tot een hele belangrijke handelsstad. En daarmee heb je ook altijd dat er een middenklasse groeit, die profiteert van de handel en die daar bloeide en groeide. En de stad kenmerkte zich door van alles en nog wat behalve handel, maar ook amusement, verdorvenheid en corruptie. Stond vol met heiligdommen en tempels. En bovenop de berg, hier zo, stond een tempel van de godin van de liefde, Afrodite. En daar kon je de gratis gebruik maken van de tempelprostituees. Korinthe was eigenlijk zo berucht dat het Griekse werkwoord Korinthiazo, en dat betekent echt zoveel als je gedragen als een Korinthier, dat werd synoniem aan losbandigheid en corruptie. Dus die stad, ja, groot en machtig, kende ook zijn zwarte kanten. Je zou het Korinthe van toen qua grootte en belangrijkheid kunnen vergelijken met het New York van toen, maar ook qua cultuur en invloed met het Las Vegas van nu. En daar woonde Paulus, of woonde, hij werkte en woonde daar 18 maanden lang. En dat was ongeveer in 1919, in het jaar 51 en 52 na Christus. Laten we het wel even daar houden. Ja. En hij heeft dus gewerkt en daar vertrok hij weer. En op zijn derde zendingsreis, en dan komt hij eigenlijk er opnieuw, maar voordat hij daar komt, heeft hij een periode in Efeze gebleven. En in Efeze hoorde hij vanuit Korinthe allerlei geruchten. Hij hoorde geruchten van verdeeldheid. Hij hoorde geruchten van zedeloosheid. En hij kreeg ook nog eens een brief vanuit de gemeente met allerlei vragen over allerlei problemen die toen in de Korintiërs, in de gemeente, aan de orde was. En Paulus schrijft daarop een brief aan de gemeente met zijn reactie op die vragen en problemen. En eigenlijk is het een beetje gek dat we nou heel stiekem in een brief zitten te lezen die helemaal niet voor ons is bedoeld. Het is echt een brief speciaal voor de gemeente. Het is een brief met een specifieke aanleiding, die van de gemeente Korintiërs. En specifieke situatie, specifieke context. En wat was nou die aanleiding en die situatie? Dat de verdeeldheid was daar, dat Paulus hoorde, en de zedeloosheid. En door die verdeeldheid maakte de Korintiërs, gemeente van God, hun getuigenis krachteloos. Dat had Paulus gehoord en hij reageert erop met een brief, waarin hij christelijke principes toepast op een specifieke situatie en op hun levenswandel. En wat hij dus eigenlijk doet, is christelijke principes toepassen. En het gaat hem om een eenheid tussen leer en leven. Wat geloof je? Maar ook, wat betekent dat voor je handel en wandel? Hoe leef je? Daar moet een eenheid tussen zijn. Hij wijst op de gezonde leer, wat is onze status, onze positie in Jezus Christus. En hij wijst op een godvruchtig leven, dat daarop volgt. Hoe leven wij dan naar deze status in Christus? Paulus kijkt eigenlijk door de bril van die gezonde leer naar de situatie in Korinthe, waar we net over gelezen hebben. Althans, de introductie daarvan. Paulus gaat in op de oorzaak van de problemen. En wat hij doet, is dat hij het voortdurend terugbrengt naar de kernvraag, wie is Jezus Christus voor hen? De gemeente Korinthe had een hele verkeerde kijk op Jezus Christus. En daardoor hadden ze ook een verkeerde manier van leven. Ze waren niet in staat om het evangelie dat ze van Paulus hadden gekregen, om dat evangelie hun leven, hun wereldse leven te laten hervormen. Ze hadden helemaal niet door wie Jezus Christus was. Dat hadden ze niet begrepen. En eigenlijk leven ze een soort van christelijk leven, dat wel, maar met een minimum aan inzet en sociale pijn. Ze zijn helemaal niet zichtbaar als gemeente van onze Heer Jezus Christus in de wereld van toen. En broeders en zusters, ik denk dat het ook precies de kernvraag is voor ons. Wie is Jezus Christus voor onze gemeente? Wat beleiden wij als gemeente? Is Hij de levende en opgestane Heer die voor onze zonde is gestorven? Kunnen wij volmondig ja zeggen door onze liederen bijvoorbeeld die we net gezongen hebben? Is Hij de koning in ons leven? Mag het evangelie van Jezus Christus ons leven hervormen? En mag het evangelie van het kruis onze handel en wandel in de gemeente hervormen? Wat mag het ons kosten en zijn we bereid om ons daarvoor in te zetten? Ook als het moeite of pijn doet, in ons sociale, maatschappelijk leven. In onze relaties, in onze gezinnen, in ons werk, in onze vrije tijd. Nou, laten we eens naar de tekst van vanmorgen kijken. En naar de eerste 10 versen van deze brief. U kunt in uw Bijbeltje lezen. Maar als u nou eens gewoon naar die tekst kijkt, alsof u hem voor het eerst gezien hebt, wat valt u dan op? Is er iets specifieks wat u opvalt als je zo naar die tekst kijkt? Wat springt er naar voren toe? Nou, wat opvalt, is dat er in deze tekst maar liefst 9 keer Jezus Christus staat. Eigenlijk staat er zelfs 10 keer Christus. Jezus Christus, Christus Jezus, onze Heere Jezus Christus, Heere Jezus Christus, enzovoorts. Om wie gaat het hier dus? Wie staat hier centraal in deze tekst? Onze Heere Jezus Christus. Dat Paulus ook bewust. En op zichzelf is dat alweer een geloofsgetuigenis, een belijdenis, wat hij hier nadrukkelijk neerzet. Vorige week heeft onze broeder Erik Bruinenberg gesproken. Vond ik mooi. Heb ik van genoten. En hij heeft gesproken over de eerste Johannesbrief. En we hebben daar geleerd dat we tot het inzicht zijn gekomen dat Jezus Christus onze Heer is door de zalving van de Heilige Geest. Door de Heilige Geest hebben we inzicht in deze waarheid gekregen. Hebben we inzicht gekregen in wie Jezus Christus is. De Zoon van God, de opgestane Heer. En dat is precies wat Paulus ook naar voren wil brengen. Jezus Christus, onze Heere. Hij gebruikt daarvoor ook bij uitstek de term Heer. In het Grieks is dat Kyrios, kent u misschien wel. Maar het is Heere Jezus Christus. En dat is voor hem bij uitstek de term om aan te duiden wie Jezus Christus is, namelijk de opgestane Heer. In de Filippenzenbrief 2, daar wordt gezegd, elke tong gaat belijden, zal belijden dat Jezus Christus de Heere is, de Kyrios is. En daarmee grijpt hij eigenlijk terug op wat er in je is weggevallen, sorry, onderaan. Wat er in de Jesaja boek staat. Ook elke knie zal zich buigen. Elke tong zal bij hem zweren. Dus hij koppelt Jezus Christus onze Heer, voor wie straks elke tong, elke knie zich zal buigen, koppelt hij aan Yahweh. Voor hem is dat op één lijn. Het gaat Paulus dus om de opgestane Heere Jezus Christus, die voor onze zonde is gestorven, begraven en op de derde dag is opgewekt. En dat staat een beetje aan het eind van de Korintiërsbrief. Christus is gestorven voor onze zonde. Hij is begraven en hij is ook opgestaan. Dat is de kern van zijn prediking. Dat is het evangelie. Hij predikt aan de Korintiërs Christus, de gekruisigde, de kracht van God en de wijsheid van God. Dat weten we door de Heilige Geest, de zalving door de Heilige Geest. We lezen het ook in de versen 23 en 24 van het eerste hoofdstuk. Hebben we niet gedaan, vanwege de tijd. Maar hij zegt, wij, Paulus, Sosthenes, preken Christus, de gekruisigde. De kracht van God en de wijsheid van God. En in vers 30 zegt hij, dat wij in Christus Jezus zijn. En die is voor ons geworden wijsheid van God, gerechtigheid en verlossing. Broeders en zusters, staat voor onze gemeente, staat voor ons ook Jezus Christus centraal. Is hij voor ons de levende Heer, de Kyrios van onze gemeente? Laten we eens gaan inzoomen op de tekst zelf. Paulus valt met de deur in huis als hij in zijn brief, lees het maar, de eerste vers, Paulus, een geroepen apostel. Daar begint hij mee. En van wie is hij een apostel? Nou, van Jezus Christus. En door wie is hij een apostel? Door de wil van God. Paulus begint zijn brief dus, en met die brief wil hij eigenlijk orde op zaken stellen, direct met zijn autoriteit en goddelijke roeping, om zijn recht van spreken duidelijk te maken. Ook hij heeft namelijk Jezus Christus gezien, dus hij mag zich scharen onder de apostelen, die allemaal Jezus hebben gezien. Hij heeft van Jezus Christus een goddelijke roeping gekregen. Nou, daarvoor mag je Handelingen weer opnieuw lezen. Bijzonder is dat het verslag van zijn roeping er maar liefst 3 keer in staat. Waarom? Omdat het zo belangrijk is dat de gemeente van Jeruzalem daar overtuigd was van zijn autoriteit. Dat het echt aan hem gegeven was dat hij apostel van de heidenen zou worden. Nou, we zien dus dat Paulus de afzender is. En hij stuurt de brief aan de gemeente van God die in Korinthe is. De geadresseerde is de gemeente van God in Korinthe. Van dezelfde God die Paulus dus roept. Die wil dat Paulus apostel werd. De gemeente is van God. Maar hij maakt ook duidelijk hoe het komt dat wij gemeente van God zijn, namelijk doordat wij geheiligd zijn door Jezus Christus, in Jezus Christus. Dat is onze positie als gemeente. En dat wil eigenlijk zeggen dat we door God in bezit genomen zijn. Wij zijn betaald door het bloed van zijn Zoon, Jezus Christus. Dat is onze positie, onze status, dat is wat we als gemeente zijn. En dat moeten we ons goed realiseren, dat we geheiligd zijn. En waarom? Zodat we zijn karakter in onze gemeente kunnen weerspiegelen. Dat we hem zichtbaar kunnen maken in de ons omringende wereld. En met dat roepen, dat je geroepen bent of uitverkiezing, moet je niet denken dat het iets is van jij. En de rest, nee, de rest hoort er niet bij. Jammer voor de anderen die bof konden, maar jullie horen er niet bij. Nee, zo is het helemaal niet. Waar het om gaat is dat hij zegt, jij. En met jou, met u, wil ik juist anderen erbij halen. Hij wil u, jou gebruiken om anderen erbij te halen. Daarvoor zijn we geroepen. Niet voor ons, maar om anderen bij de gemeente te halen. Bij de gemeente van God, bij de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dat is roeping. En dat wil hij nog eens extra benadrukken als hij eraan toevoegt. We zijn geroepen heiligen. We hebben een roeping. We zijn geroepen om heilig te zijn. We zijn geheiligd. Dat is wat we zijn. Het is onvoorwaardelijk gegeven in Jezus Christus. Maar tegelijkertijd is het ook onze roeping. Om anderen op Jezus te wijzen. Wie we zijn door onze houding en gedrag. Is het u ook opgevallen als je de brief leest dat zowel Paulus geroepen is, maar ook wij zijn geroepen als heiligen. Paulus is geroepen als apostel en de gemeente is geroepen om heilig te zijn. En waarom legt hij nou hier in de brief daar zo verschrikkelijk de nadruk op? Nou, het is eigenlijk een behoorlijk contrast met wat de gemeente was daar in Korinthe. In het 3e hoofdstuk van de Korintiërsbrief schrijft hij dat de Korintiërs nog vleeselijk zijn. Dat staat er in de HSV of de NBG. Maar in de NBV-bijbel staat dat hij hen nog gebonden aan de wereld noemt. Wereldgelijkvormig zijn. Kortom, de gemeente daar die staat nog erg onder de invloed van de cultuur van seksuele immoraliteit, afgoderij, hebzucht, eerzucht. Ze gedragen zich er ook nog eens naar. En dat is alles behalve een gemeente die beantwoordt aan haar positie, aan de roeping om heilig te zijn. En broeders en zusters, toch noemt hij hen geheiligd in Jezus Christus. En toch noemt hij hen geroepen heiligen. Waarom? Omdat het nou eenmaal hun positie is in Jezus Christus. Daar wil hij hen aan herinneren. Denk erom, zegt Paulus eigenlijk, u bent geheiligd en geroepen om heilig te zijn. Gedraagt u zich dan ook als zodanig? En dat geldt ook voor ons, om ons te gedragen als geroepen heiligen, omdat wij in Jezus Christus geheiligd zijn. Maar er is ook meer. Hij wil hen er ook aan herinneren dat ze niet op zichzelf staan, deel van een groter geheel zijn. Onze gemeente, hun gemeente, maakt deel uit van het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Samen met alle andere gemeenten vormt de gemeente van Korinthe het lichaam van Jezus Christus. We lezen dat in vers 2. Ook weer weggevallen. De geheiligde, geroepen heiligen, allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, in elke plaats, zowel hun als onze Heren. Samen met allen die de naam van onze Heren aanroepen. En die term, de naam van onze Here aanroepen, was in het Nieuwe Testament de term om christenen aan te duiden, om broeders en zusters aan te duiden. Dat waren de mensen die Jezus aanriepen. We moeten even aan denken dat voor hen natuurlijk het Nieuwe Testament er nog niet was. Dus voor hen was de Bijbel het Oude Testament, de Tanach. Dus als zij horen de naam van Jezus Christus aanroepen, denken zij ogenblikkelijk aan het feit dat dat in het Oude Testament een term was om Yahweh aan te roepen, de Heere God aan te roepen. Dus op die manier verbindt Paulus weer opnieuw het aanroepen van de naam van Jezus Christus met het aanroepen van Yahweh. Hij verbindt Jezus Christus met God, Kyrios, Heer, met de plaats, de positie die hij heeft. Maar er is nog meer. Hij voegt er namelijk nog eens aan toe. In de HSV staat in elke plaats zowel hun als onze Heren. In de NBV staat Jezus Christus aanroepen, waar dan ook, bij hen en bij ons. En eigenlijk heeft de NBV het wat beter genomen. Dat staat er namelijk in feite ook. Het gaat er namelijk om dat de Heere Jezus Christus overal aanbeden kan worden. Het is niet zo dat hun Heer gelijk is aan onze Heer, daar gaat het hier even niet om. Maar het gaat erom dat hij in elke plaats aanbeden kan worden. Opnieuw maakt Paulus een toespeling op het Oude Testament, op Maleachi. En dan vind ik het zo mooi, Govert, dat je zo'n lied hebt gekozen. Nee, dank u wel, Heere God, voor de leiding, moet ik zeggen, de Heilige Geest. Maar het is helemaal waar. In Maleachi, in dat boek, staat dat God zegt dat zijn naam groot zal zijn onder de heidenvolken. In elke plaats, ook in Korinthe, ook in Berea hier, zal zijn naam een reukoffer gebracht worden. In het Oude Testament is de tempel de plaats als enige plaats waar de aanbidding van God kan plaatsvinden. Maar Paulus wijst erop dat de plaats waar de naam van onze Heer Jezus Christus aangeroepen kan worden, overal kan zijn waar de gemeente van Jezus Christus samenkomt als geheiligde. En hij grijpt dus eigenlijk ook weer verder vooruit in zijn brief als hij in het derde hoofdstuk, de versen 16 en 17... noemt hij het feit dat de gemeente een tempel van God is, waar de geest van God in woont. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronden richt, zal God hem te gronden richten, want een tempel van God is heilig en deze tempel bent u. En u staat hier in het meervoud. Hij heeft het hier over de gemeente. Ik moet even niet verwarren met het lichaam van Jezus, het lichaam dat de tempel is van de Heilige Geest, dat komt later in hoofdstuk 6. Maar hier heeft hij het over de tempel, of de gemeente als tempel van God, waar de Geest van God in woont. Kortom, de tempel in Jeruzalem is niet meer de enige plaats waar God aanbeden kan worden. God kan overal waar een gemeente van onze Heer Jezus Christus aanbeden worden. De naam van Jezus Christus kan overal aanbeden worden. En eigenlijk kunnen we Maleachi zien als een profetisch woord. Het is een voortgaande profetie. Al in de tijd van Paulus was het zichtbaar, er ontstonden gemeentes. In onze tijd is het zichtbaar, de wereldwijde gemeente, die nog steeds groeit trouwens. Zeker in de landen waar we het niet verwachten. Als wij hier kijken, denken we, het gaat niet zo fijn met de kerk. Maar als je wereldwijd kijkt, zien we dat de kerk nog steeds in groei een aantal toeneemt. Dat moeten we zien. Maar in de toekomst zal het volledig vervuld zijn, als alle knie voor hem zal buigen. Elke tong, elke knie. En dat zagen we al in de Filippenzenbrief. Maar, wauw. Ben ik nog maar net met die brief bezig? En wat hebben we allemaal gezien? Wat heeft hij eigenlijk allemaal al gezegd? Wat heeft hij ons geleerd? Nou, dat is al heel erg veel. De gemeente is van God, geheiligd in Jezus Christus. Gemeente, dat zijn geroepen heiligen. Het lichaam van Christus, tempel van God. Los van de feitelijke situatie in Korinthe, van de verdeeldheid, van de zedeloosheid, herinnert Paulus de Korintiërs eraan wat ze als gemeente zijn. U bent de gemeente van God, geheiligd en geroepen. En dat geldt ook voor ons, wat onze situatie ook is. Hij herinnert erop aan wie wij zijn. We zijn de gemeente van God, geroepen, geheiligd. En, nota bene, de plaats waar God woont, zijn tempel. We moeten dus heel goed onze positie, onze roeping, onze rol in de wereld begrijpen. En we moeten ernaar leven. Gaan we verder met de brief. En dan zien we in vers 3 de groet. Typisch kenmerk van brieven. En in de versen 4 tot 9 de dankzegging. Nou, in mijn HSV staat een keurig kopje dankzegging boven. Maar in de NBV is dat weggelaten. Dan moet je er net erg in hebben dat er even een overgangetje is. Paulus begint de dankzegging in vers 4 met God te danken voor de genade die de gemeente gegeven is in Jezus Christus. Wat is nou die genade? Namelijk de waarheid van zijn prediking. Het getuigenis van Christus, die is bevestigd in de gemeente. Namelijk dat de heidenen in Korinthe bekeerd zijn. Er is geen grotere genade dat heidenen bekeerd worden tot God. En dat ze samen de gemeente van Korinthe zijn gaan vormen. Dat is genade van God. Ze zijn het resultaat van zijn roeping en arbeid als apostel. Van het getuigenis van Christus dat hij heeft gegeven tijdens zijn tweede zendingsreis. En zoals we hier samen zitten, is ook een stukje genade. Zijn wij het getuigenis. Want het is een bevestiging dat zijn woord waar is. Dat we hier samen met z'n allen zitten om hem groot te maken en hem te aanbidden. Dat is genade. En de les voor ons ook is dat ondanks de toestanden in de gemeente van Korinthe, Paulus God dankt voor de genade in het leven van de Korintiërs. Ondanks de misstanden dankt hij voor hen. En in de versen 5 tot en met 9 vertelt hij wat die basis is voor de dankzegging. In vers 5 stelt hij dat ze in deze genade in hem rijk geworden zijn. Waarom? Omdat aan hun namelijk de waarheid is geopenbaard. Ze zijn gezalfd met de Heilige Geest. Weet u nog? De waarheid van het evangelie. De waarheid van de prediking van Paulus wordt bevestigd door het geloof dat daarop volgt. En het wordt zichtbaar wanneer de gemeente bij elkaar komt. Als de gemeente bij elkaar komt, pas dan komt het getuigenis van Christus ten volle tot de openbaring, tot zijn recht, wordt het zichtbaar. En in vers 7 wordt het resultaat ervan gegeven. Zodat het aan u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van Jezus Christus verwacht. Let op, er staat niet, u komt geen enkele genadegave tekort, alsof het hoogst haalbare al bereikt zou zijn. Nee, want dat was namelijk de hoogmoed van de Korintiërs toen. Maar er staat, u komt geen genadegave tekort. Anders gezegd, u komt niets tekort, terwijl u de komst van de Heer Jezus Christus verwacht. In Jezus Christus komt u niets tekort. Het probleem van de gemeente van Korinthe was dus niet een tekort aan genadegaven, maar het was een probleem dat ze er op een verkeerde manier mee omgingen. Wat verwarring gaf, er waren mensen in de gemeente die dachten, er is geen sprake van opstanding. En daarom leefden ze ook weer niet in de verwachting van de wederkomst. Maar Paulus zegt, u komt niets tekort en u kijkt eigenlijk reikhalzend uit naar zijn komst. Dat is wat de gemeente van God doet, zou moeten doen. Reikhalzend uitzien naar zijn komst. Waarom? In vers 8 lezen we namelijk dat God de gemeente blijft bevestigen tot het einde toe. Zodat we onberispelijk zullen zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. In hem worden wij onberispelijk verklaard. En dat wil zeggen, volkomen onschuldig, niks op aan te merken. In juridische zin is onze onschuld bevestigd. Door zijn plaatsvervangende offer, we hebben er allemaal van gezongen vanochtend, zijn wij vrij. Vrij van de schuld. Het getuigenis van Christus Jezus is dat hij ons volkomen onschuldig verklaart. En hij zal ons dan ook bevestigen ten einde toe. Sterker nog, hij heeft het al gedaan. Voldongen feit, het is onze positie. Dat is onze status. En daarmee zijn we onberispelijk op de dag van zijn wederkomst. En daardoor kunnen we en mogen we reikhalzend uitzien naar zijn wederkomst. En het fundament van het alles kunnen we lezen in vers 9. God is getrouw. Het fundament is de trouw van God. Beloofd is beloofd. In de eerste Thessalonicenzenbrief, hoofdstuk 5, 23 en 24, lezen we: En mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept, hij is ook getrouw. Hij zal het ook doen. Daar kunnen we op bouwen. Daarom kunnen we rijkhalsend naar hem uitzien. En in vers 9 gaat dan nog verder. En dan zegt Paulus dat we als gemeente geroepen zijn tot gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Straks mogen we onberispelijk voor hem staan. Maar nu al mogen we leven met Christus. Dat is onze roeping als gemeente, als geroepen heiligen. Wandelen met hem, zodat het zichtbaar wordt in ons getuigenis, in onze houding, in ons gedrag. Waarbij niets of niemand anders centraal staat dan onze Heer Jezus Christus alleen. We zagen het al in de eerste 9 versen van het hoofdstuk. Jezus Christus staat centraal. Samengevat zou je de eerste 9 versen een beschrijving kunnen noemen wie of wat de gemeente is in Jezus Christus. In de versen 2 en 3 wat de gemeente is in Jezus Christus. Gemeente van God, geheiligd, geroepen, het lichaam van Christus, de tempel waar God woont. In de versen 4 tot 8, dat de gemeente er is vanwege de genade van God. Dat de gemeente rijk geworden is in alles. Gemeente niks tekort komt. Dat de bevestiging van zijn getuigenis in de gemeente zichtbaar wordt. Dat we zijn wederkomst mogen verwachten. En dat we bevestigd zijn. Dat we onberispelijk mogen staan op de dag des Heren. En in vers 9 is de beschrijving waarvoor de gemeente bestaat in Jezus Christus. Namelijk om samen met hem te leven, te wandelen met hem. Broeders en zusters, dat is toch om dankbaar voor te zijn wat we als gemeente mogen zijn. Wat de Heere God ons geeft in de gemeente. Dat de Heere Jezus Christus, dat God door de Heere Jezus Christus de gemeente aan ons gegeven heeft. Dat we samen broeders en zusters mogen zijn. Dat we samen de gemeente mogen vormen. Eén voor één, steen voor steen. Mooi lied. Mogen we samen hem eren. Hij heeft ons zoveel rijkdom gegeven. Is er nog iets meer te wensen? Komen we iets tekort? Nee, we komen absoluut helemaal niks tekort. Even een bladzijde verder gaan. En als gemeente mogen we dus daardoor het evangelie verkondigen. Mogen we het getuigenis van Christus Jezus waarmaken. Het kruis van Christus inhoud geven. Alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. In het 10e vers staat eigenlijk weer... staat die dia heb ik overgeslagen. Sorry, in het 10e vers, maar u kunt het in die Bijbel lezen. In het 10e vers, dan doet hij een verzoek aan de gemeente. En dat is ook de 10e keer dat hij zijn naam van Jezus Christus noemt. Hij doet een nadrukkelijk verzoek. Hij roept hen namelijk op om eensgezind te zijn in hun spreken, in hun belijdenis. Wat ze zeggen wie God is, wie Jezus Christus is. En dat er geen scheuring zijn, maar dat u hecht aan één gesmeed bent. Eén van denken, één van gevoelen. En de grond, het fundament van deze eenheid waartoe hij oproept, is Jezus Christus. Het staat er iedere keer weer bij, dat we daaraan herinneren. Oh ja, dat is onze grond. Dat is ons fundament. Daarom zijn we onberispelijk. Daarom mogen we hem zichtbaar maken. Hier is de eenheid van de gemeente het thema in dit stukje. Maar als je de hele brief leest, dan zie je dat Paulus het eigenlijk meer wil zeggen, dat het hem om meer gaat. Hij wil dan losmaken van de cultuur, van seksuele immoraliteit, van afgoderij, hebzucht. Of heiliging van uw denken. In de Romeinenbrief, tweede vers, zegt hij dat ook. Hè? Wordt niet aan de wereld gelijkvormig. Dat zegt hij tegen de gemeente van Korinthe, maar dat zegt hij net zo goed tegen ons. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, van uw gerechtheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil is van God. Het gaat Paulus om de eenheid. Wat we samen beleiden. Eén van denken, één van gevoelen. Over wat onze positie is in Christus Jezus. Wat is onze gezindheid? Is dat zichtbaar in ons gedrag en onze houding? Je kan het nog anders zeggen. Is het zichtbaar in wat onze gerichtheid in het leven is? Wat is onze oriëntatie? Wat is ons doel in ons leven? Waar is onze wil op gericht? Het gaat er absoluut niet om dat we allemaal hetzelfde denken. Absoluut niet. Daar gaat het niet om. Het is geen 1984 of wat dan ook. Maar het gaat erom dat we hecht aaneengesmeed zijn. En dat is een actief gebeuren. Daar moet je aan werken. Het woord dat Paulus hier gebruikt, verhecht aangesmeed zijn, is afgeleid van katartizo. En dat betekent zoiets als compleet maken. Of actief. Iemand compleet, toereikend of adequaat voor iets maken. Het is dus een iets wat je aan anderen doet. Hecht aaneengesmeed. Het is niet, we zijn hecht aaneengesmeed. Nee, we doen hecht aaneengesmeed. Kijken we de tweede Korintiërsbrief naar hetzelfde woord. En dan wordt het vertaald met laat u terechtbrengen. Oftewel, herstel de relaties. Als we Marcus 1 vers 19 erbij pakken, dan wordt datzelfde woord gebruikt voor het herstellen van de netten. Voor de gaten dichten. Het is één en hetzelfde woord. Kortom, wees hecht aaneengesmeed, houdt in dat we elkaar terechtbrengen. Elkaar herstellen. Relaties herstellen. De kloven en verschillen overbruggen. En dat we steeds weer opnieuw een nieuwe eenheid zijn. En dat, broeders en zusters, is een actieve bezigheid. Daar moet je heel bewust mee bezig zijn. Wat moet eigenlijk voortdurend streven zijn? Is niet vanzelfsprekendheid. Daarom, broeders en zusters, laten we eensgezind zijn. Hecht aaneengesmeed. Eén van denken, één van gevoelen. De plek bij uitstek is onze gemeente. En breng datgene wat u bezighoudt in de gemeente, in de huiskringen. Deel uw moeite, strijd, zorgen, vragen, blijdschap, vreugde, twijfel, angst, boosheid, verdriet enzovoort. Deel dat in de huiskring. Dan kunnen we het samen als gemeente brengen voor het aangezicht van de Heere Jezus Christus. Dan kunnen we er ook samen voor bidden en danken. Dan kunnen we ook voor elkaar zorgen en elkaar steunen. Laten we ons zo gedragen en met elkaar omgaan dat het passend is bij de status van onze gemeente. Als geheiligde en geroepen heilige en de tempel van God. In de Efeziërsbrief, laten we het even naar kijken, hoofdstuk 4, verzen 1 tot 6. Dan zegt Paulus, Efeziërs, hoofdstuk 4, 1 tot 6. Zo roep ik de gevangenen in de Heere u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid. Met geduld door elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam, één geest, zoals u ook geroepen bent tot de hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Nou, daar staat alles eigenlijk in. Laten we het getuigenis van Christus niet beschamen, zodat het kruis van Christus zijn inhoud verliest. Maar laten wij onze belijdenis hecht aaneengesmeed en eensgezind bewaren, in de wetenschap dat hij zijn getuigenis in ons bevestigt en ook ten einde toe zal bevestigen, zodat we op de jongste dag onberispelijk voor hem mogen staan. En dan wil ik afsluiten met een tekst uit de Hebreeënbrief, hoofdstuk 10. De verzen 23 tot 25. Hoofdstuk Hebreeënbrief, hoofdstuk 10, vanaf vers 22, moet ik maar even zeggen. Ja. Laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart in volle verzekerdheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft, is getrouw. En laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. En laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen van u de gewoonte is. Maar laten we elkaar aansporen. En dat zoveel meer als de grote dag van de Heer komt, als we die dag zien naderen. Amen. Zullen we samen bidden en de Heere God danken? Ja, Vader, wat is er toch geweldig, wat is het bijzonder dat u dat aan ons gegeven hebt. Vader, dat we samen gemeente mogen zijn. Vader, dat we u mogen dienen, dat we u mogen eren, dat we u mogen grootmaken. Vader, dank u wel dat u ons aan elkaar gegeven hebt. Dat we niet alleen elkaar mogen steunen, elkaar mogen helpen, dat we blij met elkaar mogen zijn, verdrietig met elkaar mogen zijn. Dat we gemeente mogen zijn, maar Vader, vooral dat we u mogen laten zien in wie we zijn. Hoe we ons gedragen, wat onze houding is. Vader, geef dat wij als christengemeente Berea zichtbaar zijn in de wereld om ons heen. Dat duidelijk is, Heere God, dat u onze Heer bent. Dat u onze opgestaande Heere Jezus Christus bent. Die voor ons gestorven is aan het kruis en opgestaan. En dat u de levende Heer bent. Vader, en dat u ons onberispelijk verklaart. Vader, dank u wel dat we mogen weten dat dat onze onvoorwaardelijk gegeven positie is. Vader, dank u wel dat we dan ook mogen uitzien naar uw komst. En dat we mogen weten dat we helemaal niets tekortkomen. Vader, om nu gemeente te zijn, om nu in deze wereld te leven. Vader, u heeft het toen gegeven. En we mogen nu onberispelijk leven. We mogen nu... weten dat we straks onberispelijk voor u staan en dat we naar u mogen uitzien. Vader, en we mogen straks echt onberispelijk voor u staan. Vader, wilt u ons helpen om gemeente te zijn? Vader, dat bid ik u. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon. Amen.